wij lezen met elkaar uit Hebreeën hoofdstuk 11, vers 1 tot en met vers 6. Hebreeën hoofdstuk 11. Vers 1 tot en met vers 6. Hebreeën 11, vers 1. Ik lees u uit de herziene Statenvertaling. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God en wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof werd hij nog weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden. Omdat God hem weggenomen had, voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, hou jij ervan om mensen een plezier te doen? Eigenlijk zijn wij van nature allemaal mensenbehagers. Blijkbaar dat er bij ons allemaal een soort van innerlijke noodzaak is om te behagen, om een plezier te doen, om te verheugen en te verblijden. Als klein kind wilden wij onze ouders maar wat graag behagen en wij wilden van hen horen dat we het goed gedaan hadden, dat ze blij met ons waren. En nu ik volwassen geworden ben, het is heel vreemd, maar nu wil ik dat van mijn vrouw horen. Ik wil horen dat ik haar gelukkig maak en dat ik in haar behoeften voorzie. Er is een soort van innerlijke noodzaak in mijn binnenste. Een innerlijk moeten. Wist je trouwens dat wij ook de Heere God kunnen behagen? Ongelooflijk, maar waar, wij zwakke, zondige, sterfelijke mensen kunnen de eeuwige, soevereine, almachtige God van het universum behagen. En het geeft grote vreugde om te weten dat je hem behaagt. Dat zijn welbehagen op je rust. Eigenlijk willen we dat toch allemaal. Dat de Heer tegen je zegt, goed gedaan jongen, ik ben blij met je. Of goed gedaan meisje, je verheugt mijn hart. Eigenlijk willen we dat toch allemaal. De bekende christenatleet en latere zendeling Eric Liddell, die op de Olympische Spelen van 1924 in Parijs goud won op de 400 en brons op de 200 meter, die zei, als ik ren, ervaar ik Gods welbehagen. Wat geweldig om dat te mogen zeggen over datgene wat je doet. Als ik ren, als ik datgene doe wat ik doe, dan ervaar ik Gods welbehagen. Kijk, de Heer Jezus zei, ik doe altijd, altijd wat hem behaagt. Ik doe altijd wat mijn hemelse Vader welgevallig is. En daarom dat de Vader ook van hem zegt, in hem heb ik een welbehagen, hoor naar hem. En ook wij moeten dat doen, gemeente. Altijd de Heere behagen, altijd doen datgene wat hem verheugt. Maar om hem te kunnen behagen, moeten we natuurlijk wel weten wat hem behaagt. De Brits-Canadese theoloog Packer, die tot een van de laatste van de Puritijnen wordt gerekend, zegt, geloof is de kern van het christelijk leven. Maar het probleem tegenwoordig is dat mensen niet meer weten wat geloof is. De kerk heeft wat dat betreft een probleem. Het probleem is dat we God niet serieus genoeg nemen. Wat daarvan het bewijs is, nou, dat we zijn woord niet serieus genoeg nemen. Dat we ons er niet van verzekeren dat ons geloof in overeenstemming is met de leer van de schrift. We lijken wat dat betreft niet eens geïnteresseerd om daarachter te komen. Einde citaat. Nou, even op de man af. Zou jij nou zo kunnen zeggen wat de Heere God behaagt? Ken je hem inmiddels zo goed dat je zonder horten of stoten kunt zeggen, oh, maar als ik dit of dat doe, dat behaagt God. Je moet maar eens zoeken onder de woorden behagen en welgevallen. Dan krijg je in de Bijbel een hele lijst handreikingen.
Zo lees je bijvoorbeeld in Hebreeën 13, vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Met andere woorden, wanneer wij door dankbaarheid en liefde gemotiveerd en in de kracht van de Heilige Geest goed doen en mededeelzaam zijn, dan beleeft de Heer daar vreugde aan, dat behaagt hem, dat verschaft hem blijdschap. En daarmee beantwoord je ook aan je eigen scheppingsopdracht, met dat gevolg dat je ook zelf een gelukkig mens zult zijn immers. In de mate waarin je aan je scheppingsopdracht beantwoordt, ben je een gelukkig mens en leid je een vervuld leven. Met dat we dat gezegd hebben, moeten we op gezag van Gods woord ook eerlijk erkennen dat er één ding is dat de Heere boven alles behaagt, waarbij al het andere in feite verbleekt. Sterker nog, als je alles zou doen wat in je vermogen ligt om de Heere te behagen, maar dat ene ding zou ontbreken, dan zou niets van wat je doet hem ooit kunnen behagen. En wat dat ene ding is, hebben we natuurlijk zojuist gelezen in Hebreeën 11 vers 6. Zonder geloof. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Dat is wat de Heer boven alles behaagt. Geloof, dat is wat je zou kunnen noemen het hoofdingrediënt in een leven dat de Heer wel behagelijk is. En wat dat geloof is en hoe zich dat in de praktijk uitwerkt, lees je natuurlijk in Hebreeën 11. Het is een van de belangrijkste geloofshoofdstukken in de Bijbel. Nergens wordt het geloof duidelijker verwoord dan juist hier in dit hoofdstuk. Voordat ik op de tekst inga, broeders en zusters, wil ik eerst dit nog zeggen. Wij leven in een tijd die zich kenmerkt door de verwerping van alles wat een vaste overtuiging uitdrukt. Volgens de tijdgeest is de waarheid, als deze al bestaat en als deze al kenbaar is, oneindig subjectief, rekbaar en flexibel. Daarom het met grote stelligheid verkondigen van de waarheid wordt als uiterst arrogant en hopeloos naïef beschouwd. En je wordt eigenlijk weggezet als een onzekere stakker. Wanneer je iets met stelligheid zegt, dan wordt er door de omgeving vaak gereageerd met opmerkingen als: ben je onzeker of zo, dat je dat zo stellig moet zeggen? Ben jij een onzeker mens of zo? Sta je niet zo stevig in het leven? Dat is een typische beoordeling van de tijdgeest en van alle mensen die onder zijn invloed leven. Maar als gelovigen in de Heer Jezus Christus leven wij onder invloed van een andere geest. Als het goed is zijn wij vervuld met de Heilige Geest van God, de derde persoon van de Heilige Drie-eenheid. En Hij staat boven tijd en ruimte en cultuur en Hij wordt de Geest van de waarheid genoemd. Al meer dan een eeuw geleden waarschuwde de Amerikaanse theoloog Benjamin Warfield niet te snel en niet te gemakkelijk te concluderen, let goed op, dat de standpunten en gedachten in de Bijbel zijn beïnvloed door de cultuur uit de Bijbeltijd. Hij zegt: dat is vaak een list om het geloof in het allesomvattende en niet tijdgebonden gezag van de Bijbel te ondergraven. Welk argument heb je nog om Bijbelse regels te verdedigen als het ene voorschrift tijdgebonden is en het andere niet? Zo vroeg hij zich rond 1900 af. Wij deze ochtend leggen ons oor te luisteren bij het door de Heilige Geest geïnspireerde, gezaghebbende woord van God, waarvan de Heer Jezus Christus gezegd heeft: uw woord is de waarheid. Heilig hen in uw waarheid. En het is vanuit dat geloof dat ik deze teksten deze morgen in uw midden lees en uitleg. Wij beginnen met de beschrijving van het geloof in Hebreeën 11 vers 1. De beschrijving van het geloof. Leest u maar mee. Vers 1. Fijn als u uw bijbeltje open op schoot houdt en meeleest. Hebreeën 11, 1, het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Nou, sommige mensen houden wat betreft het geloof bizarre ideeën op na, zoals bijvoorbeeld die zondagsschooljongen die op de vraag van de zondagsschoolmeester naar wat geloof is antwoordde: geloof is dat je in iets gelooft waarvan je weet dat het niet waar is. Of een variant erop: geloof is dat je gelooft in iets waarvan je gezond verstand zegt dat je het niet zou moeten doen. Het woord geloof wordt regelmatig gebruikt in onze maatschappij om aan te geven dat je iets niet zeker weet. Het drukt twijfel uit. Zoals bijvoorbeeld als je iemand de weg vraagt en iemand zegt, nou, ik geloof dat je die kant uit moet. En dan weet je bijna zeker dat je die kant niet uit moet. Want het is eigenlijk een expressie van ongeloof, een twijfel en niet zeker weten. Nou, je begrijpt dat is het tegenovergestelde van wat de Bijbel onder geloof verstaat. Hebreeën 11 zegt, het geloof nu is een vaste grond of een zekerheid van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Let op, het is de Hebreeën schrijver er niet om te doen een technische of theologische definitie te geven van het woord geloof. Het gaat hem slechts om de twee kenmerken van waarachtig Bijbels geloof. Twee kenmerken. Allereerst zegt hij, is het een vaste grond of een zekerheid van de dingen die men hoopt. Als je dat woord vaste grond leest, denk je waarschijnlijk net als ik onmiddellijk aan de laatste woorden van de Heer Jezus in de bergrede toen hij zei, en ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op vaste grond, een rots. En de regen kwam en de stromen kwamen en de winden kwamen en ze stortten zich tegen het huis, maar het stortte niet in, het hield stand, want het was gebouwd op vaste grond, rotsgrond. Dus het eerste kenmerk van het geloof is dat het vastigheid geeft. Hou vast, vaste grond, zekerheid. Nu zijn er in het normale christelijke leven veel dingen waarop wij hopen die nog in de toekomst liggen. Er staat hier, het is de vaste grond of de zekerheid van de dingen die men hoopt. Waar hopen wij zo al op? Nou, denk maar aan de belofte als ons ingaan in de hemelse heerlijkheid, de verheerlijking van ons lichaam, de komst van de vredevorst en zijn vrederijk, de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, zomaar een kleine greep uit al die beloften waarop wij hopen. En nu zegt de Hebreeën schrijver, let goed op, het geloof is de zekerheid, de vaste grond, dat wij op een toekomstige dag al Gods belofte in vervulling zien gaan. Dat is zeker voor ons, dat is vaste grond voor ons, dat is de grond onder onze voeten, daar staan we op, daar leven we uit. Het geloof maakt al die dingen net zo zeker alsof ze reeds in vervulling gegaan zijn, alsof het om geschiedschrijving gaat in plaats van om toekomstprofetie. Zo zeker als deze dingen voor ons zijn. Het is de vaste grond van de dingen die men hoopt. Christenen zijn mensen met fundament onder hun leven. Ze bouwen hun leven op een rots. Ten tweede, het geloof is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Kijk, onze fysieke, onze lichamelijke ogen leveren ons het bewijs van de zichtbare wereld. Toen de discipelen tegen Thomas zeiden, Thomas, wij hebben de Here gezien, antwoordde hij, ja, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Onze fysieke, onze zintuigen, onze ogen, leveren ons het bewijs van de zichtbare wereld. Maar geloof, zegt de Hebreeuwse schrijver, geloof is wat je zou kunnen noemen het door de Heere geschonken vermogen om in het hier en nu blind te varen op datgene wat je nog niet ziet. De onzichtbare wereld. Door het geloof hebben we zicht gekregen op het onzichtbare. Zalig zijn zij die niet gezien hebben en toch geloven. Nogmaals, dat is een gave van God. Van nature heeft een mens geen geloof van zichzelf. Het is uit genade dat de Heere zijn kinderen dat geloof schenkt. Johannes Calvijn definieert het geloof als volgt. Als een vaste en stellige kennis van Gods ontfermingen jegens ons, die haar grond vindt in de waarheid van de genadige belofte in Christus en door de Heilige Geest aan ons verstand geopenbaard en in ons hart verzegeld wordt. Met andere woorden, kort samengevat, geloof is verankerd in Gods woord en wordt bevestigd door de Heilige Geest in ons hart. Het geloof stelt ons in staat om de onzichtbare wereld net zo echt te zien als de zintuigelijk waarneembare wereld. Het geloof levert het bewijs dat al deze dingen echt zijn. Het is een zekerheid De zekerheid dat de Heere God en zijn belofte zeker zijn. Dat de Heer Jezus Christus zijn komst in deze wereld, zijn leven, zijn werken, zijn plaatsvervangend, verzoenend, verlossend, lijden en sterven aan het kruis, zijn opstanding uit de doden, zijn hemelvaart zeker zijn. Dat de vergeving van zonde, de rechtvaardigmaking zeker zijn. Dat het eeuwig oordeel in de hel en de eeuwige heerlijkheid in de hemel zeker zijn. Dat engelen, Satan en demonen en de hele geestenwereld zeker zijn. Onmiskenbaar zeker. Door het geloof is daar geen twijfel over mogelijk. Uit het vervolg van dit hoofdstuk blijkt hoe de geloofsgetuigen de waarheid van het onzichtbare ontdekt hebben. Nadat de Hebreeën schrijver over Abel, Noach, Abraham, Isaac, Jacob en Sara gesproken heeft, zegt hij in Hebreeën 11 vers 13, deze alle zijn in het geloof gestorven. Let u goed op, ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Ze hebben die belofte ontvangen, de vervulling niet gezien, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd, hielden voor waar dat God woord zou houden. Dat is het kenmerk van alle Bijbelse geloofsgetuigen. En in vers 39 lees je precies hetzelfde. Deze alle geloofsgetuigen van Hebreeën 11, deze alle, de optelsom van al deze gelovigen, hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Maar ze hebben het wel geloofd, als een vaste grond en een zekerheid. Nou, er is wat dat betreft, broeders en zusters, maar één betrouwbare bron. En dat is door goddelijke openbaring het woord van God, de Bijbel. Waarachtig geloof in de Bijbelse betekenis van het woord baseert zich altijd zonder uitzondering op het woord van God. Dat is feitelijk de kernbetekenis van het woord geloof. Het is de vaste overtuiging van de waarheid van de Bijbel. Als er in de Bijbel gesproken wordt over geloof, dan gebruikt de Bijbelschrijver het woord geloof om aan te geven dat hij het zeker weet. Dat er geen twijfel over mogelijk is. Geloven betekent dat je diep in je hart ervan overtuigd bent dat het waar is wat God zegt in zijn woord. Wat God zegt is waar te alle tijden. Het betekent dat je de Heer op zijn woord neemt, wat je gevoel, wat je eigen inzicht, waarneming, zintuig of andere mensen ook zeggen. Als de Heer het zegt, is het waar, punt uit. Het betekent dat je Gods mening aanvaardt in weerwil van de populaire hoofdstroom. Geloof is dat je de Heer op zijn woord neemt en op basis daarvan handelt. Je houdt voor waar wat hij zegt en je handelt op basis van wat hij zegt. Mijn broer heeft jaren voor de MAF, de Mission Aviation Fellowship, in Afrika gevlogen. En in zijn voorbereiding, zijn training, nam de vlieginstructeur hem wel eens tijdens de nachtelijke uren de lucht mee in, zorgde ervoor dat hij gedesoriënteerd raakte, had geen waarneembare bakens op de grond, gaf hem daarna zijn desoriëntatie de stuurknuppel in handen en zei, vlieg terug naar de basis. Zijn gevoel zei op dat moment wat anders dan wat zijn instrument zeiden. U begrijpt de les. Hij moest leren vertrouwen niet op zijn gevoel, niet op zichtbare bakens op de grond, maar op wat zijn instrumenten zeiden. Deed hij dat niet, dan zou het niet lang duren of hij zou crashen. Gelukkig, hij is niet gecrashed. Hij moest leren vertrouwen op de gegevens, de informatie van zijn instrumenten en op basis daarvan handelen. Ook als zijn gevoel of zijn ogen of zijn hart hem wat anders vertelde. En dat is precies hoe Bijbels geloof functioneert. De Heere vertelt ons hoe we moeten leven, hoe je gelukkig getrouwd moet zijn, hoe je als mens in harmonie met je schepper en je naaste kunt leven. Wellicht dat je het allemaal niet begrijpt, wellicht voelen we niet dat we op de goede weg zitten. Misschien zijn er wel vele tegensprekers. Maar de Bijbel roept ons op om niet te vertrouwen op je eigen hart. Niet jouw hart, niet jouw zintuigen, niet jouw verstand zijn de norm. Maar Gods woord alleen, authentiek, Bijbels geloof, neemt de Heer op zijn woord en handelt dien overeenkomstig. Met andere woorden, om te kunnen weten wat de Heer van ons verwacht, zullen wij 1, zijn instrumentarium, zijn woord, moeten lezen. 2, wij zullen voor dat woord moeten buigen. En 3, wij zullen voor dat woord of naar dat woord moeten gaan leven. We moeten met andere woorden leren om gehoorzaam te worden aan dat woord. Het is die gehoorzaamheid, dat is een onlosmakelijk onderdeel van waarachtig geloof. En nogmaals, dat moeten we doen of het leuk vinden of niet, zin of geen zin, of het voelen of niet. En of het met de wetenschap correspondeert of niet. Of het begrijpen of niet. Weet je, er zijn zoveel dingen in de Bijbel die ik helemaal niet begrijp. Er zijn ontzettend veel dingen die ik gewoon niet begrijp. Daar heb ik geen antwoord op. Maar de Bijbel heeft, de Heere zegt ook niet, Maarten, je moet alles begrijpen wat er in de Bijbel staat. Dat staat nergens. Er staat wel dat ik alles mag geloven wat er in de Bijbel staat. Een blinde kan geloven, een kind kan geloven, een arme kan geloven, een lamme kan geloven. Geloof in de Heere Jezus Christus. Dat je aan hem overgeeft en je op zijn woord verlaat. Nou, wij geloven allemaal, denk ik, dat de Bijbel het woord van God is. Ja, toch zoals we hier zitten, we zijn toch in een bijbelgetrouwe gemeente samengekomen. We geloven allemaal dat de Bijbel het woord van God is. Maar goed, nu even de vraag, hoeveel van ons handelen ook op basis van dat woord? Een man liep eens over een smal bergpaadje langs een diep ravijn. Op een onbewaakt ogenblik gleed hij uit, viel naar beneden. In blinde paniek wist hij zich aan een paar overhangende takken vast te grijpen. En terwijl hij daar aan die takken hangt, voelt hij de kracht uit zijn armen wegstromen. En hij begint in doodsangst te roepen, help, help, is daar iemand? Help, help, is daar iemand? Ja, zegt iemand, ik ben hier. Wie bent u? Ik ben de Heere. Het is een fictief verhaal. Het is een fictief verhaal. Ik ben de Heer. O Heere, help me. Vertrouw je me? O Heere, ik vertrouw je 100%. Laat die tak dan los. Wat zegt u, Heere? Laat die tak dan los. Help, help, is daar nog een ander? Is dat niet de manier waarop wij doorgaans ons gedragen? We zeggen dat wij de Heere vertrouwen en we zingen het uit volle borst in de gemeente, heel veilig. Ik stel mij vertrouwen op de Heer, mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Laat die tak dan los. Heel mijn levenslot, laat die tak los. Totdat hij iets concreets vraagt. Iets dat ingaat tegen je gevoel. Tegen je eigen inzicht, tegen je traditie, tegen je opvoeding. Tegen hoe je papa en mama je van jongs af aan bij de hand hebben genomen. Iets dat ingaat tegen je eigen wil misschien wel, tegen je logica. Tegen je eigen beleven, tegen je hart, tegen je zintuigelijke waarneming of tegen de wetenschap. En dan willen we met de Heer in discussie, maar Heer, dat kan toch niet letterlijk waar zijn? Het moet toch anders bedoeld zijn? En als we de schrift dan niet wat anders kunnen laten zeggen, dan zeggen we in feite, ja, wat moet je eigenlijk met de Bijbel? Je kunt toch niet alles letterlijk geloven wat erin staat. En daarbij, wat is het woord van God en wat is het niet? En weten we tegenwoordig niet meer dan de apostel Paulus? We zijn toch zeker 2000 jaar verder. Nou, je begrijpt, dat is het tegenovergestelde van Bijbels geloof. Dat wat de geloofsgetuigen uit Hebreeën 11 gemeen hebben, is de bereidheid om de Heere op zijn woord te nemen en daarna te handelen. Ongeacht wat ze daar zelf over dachten en bij voelden. Wat denk je dat Abraham gevoeld heeft? Jaren bidden, één kind, schoot van Sarah wordt geopend. Isaac wordt geboren. Vervulling van hun beider huwelijksleven. O God, dank u voor die jongen. Abraham. Abraham. Ga naar de berg Moria. En slacht je zoon. Wat denkt u dat hij toen gevoeld heeft? Wat denkt u dat u toen zelf gedacht heeft? Zijn gevoel zei, nee, nee. En zijn verstand zei, dat kan niet. Abraham, ga. En wat zegt de Bijbel? De volgende morgen stond hij op en ging. En hij ging in het geloof dat God bij machte is om doden te doen herleven. Hij geloofde God, leefde niet bij zijn gevoel, bij zijn inzicht. Johannes Calvijn zegt, Aan de basis, let goed op, dit heeft enorme pastorale implicaties. Aan de basis van alle ware godsvrucht ligt de gehoorzaamheid aan Christus. We zijn geroepen tot gehoorzaamheid. Niets zal ons meer schaden in ons persoonlijk leven. Ik zeg dat eventjes, huwelijksleven, gezinsleven, gemeenteleven, maatschappelijk leven, zakelijk leven. Niets zal ons meer schaden dan de weigering om onszelf in gehoorzaamheid aan de Heere over te geven. Einde citaat. Je kunt dus niet in de kerk van de Heer Jezus schermen met, oh ja, maar sorry hoor, maar ik ben een gevoelsmens. Kijk, ik heb een hoog ontwikkeld emotioneel leven. He, of aan de andere kant, ja, maar hoor eens eventjes, ik ben een rationeel, verstandelijk ingesteld mens. En als ik het niet kan beredeneren, ja, dan... Nogmaals, het gaat er niet om wat jij voelt. Het gaat niet om wat jouw inzicht is of jouw verstand je zegt. Of wat je eigen wil is. Maar om wat de Heere zegt. Daar moeten wij naar leven. Oké, het ultieme voorbeeld. Het ultieme voorbeeld. De Heere Jezus Christus. Alles in hem protesteerde tegen het lijden wat voor hem lag. Zijn lichaam protesteerde en zei nee, nee, nee. En zijn zweet werd als grote druppels bloed. Waarom denk je? Omdat zijn hele fysieke gestel nee zei tegen dat lijden wat voor hem lag. Zijn gevoel zei nee. Zijn emoties zeiden nee. Zijn ziel protesteerde. De Bijbel zegt hij kwam in zware zielenstrijd. Waarom denk je? Hij bad geestelijk. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil. Want dat was zijn wil. Maar niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Hij wilde niet. Maar het gaat niet om mijn wil, zegt de Heer Jezus, het gaat om uw wil. Het gaat niet om mijn gevoel, het gaat om God behagen. In Psalm 40 lezen wij van de Heer Jezus. Ik vind de vreugde in mijn God om uw welbehagen te doen. Uw wet draag ik diep in mijn binnenste. Ik vind er vreugde in. Dat is het leven wat de Heer behaagt. En dat is het leven waarin de Heere vreugde schept. In hem heb ik een welbehagen. Kijk, vroeger, hè, voordat je de Heer Jezus leerde kennen. Voordat je door de Heilige Geest bent wedergeboren. Toen leefden wij naar de impulsen, verlangens van het vlees. Naar de wil en de gedachten van de natuurlijke mens. Efeze 2 vers 3. Maar als het goed is, is daar een einde aan gekomen. Toen wij onder het overtuigende werk van de Heilige Geest. De Heer Jezus als onze zaligmaker hebben leren kennen. Je leeft nu niet langer bij jouw wil, bij jouw gevoel, bij jouw inzicht, bij wat jij wil. Wat jij wil is niet interessant, maar wat Gods wil, man, dat is interessant. Als de Heer Jezus toch bij zijn eigen wil had geleefd, dan waren wij met z'n allen nog verloren in onze zonden en overtredingen. Gelukkig deed hij niet zijn eigen wil. En jij en ik en wij zijn geroepen tot navolging van hem. Dat is het waarmerk van alle ware gelovigen. Vers 2, hierdoor. Door dit geloof immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Nou, je begrijpt me, deze ouden worden de roemrijke voorouders van de eerste geadresseerden van deze brief bedoeld. En in het bijzonder natuurlijk de geloofsgetuigen die hier genoemd worden. Dat waren mensen die het alleen met Gods woord moesten doen. Die hadden verder geen zichtbaar objectief bewijs dat die beloften ooit in vervulling zouden gaan. Met jou en mij is dat anders. Wij kijken terug en wij zien hoe het ene na de andere profetie over de eerste komst van Christus letterlijk in vervulling zijn gegaan. Wij hebben objectief zichtbaar bewijs dat God woord houdt. Denk aan het herstel van Israël in 48. En al die andere beloften. Maar de Bijbelse getuigen in Hebreeën 11 hadden niet dat zichtbare bewijs. Geen enkel objectief zichtbaar bewijs. En toch geloofden zij de Heer op zijn woord en leefden hun leven op grond van die belofte. Ze gehoorzaamden de Heer zonder te weten waar hij hen naartoe zou leiden. Niet dat ze volmaakt waren, verre van dat. Maar op de cijferlijst van het geloof ontvingen zij van de Heer een voldoende. Pekker zegt in zijn boek God leren kennen, een boek wat wij jaren geleden hier in de gemeente ook behandeld hebben, op de kringen, God leren kennen, geeft hij een geweldige definitie van een christen. Ik dacht eerst, ik doe het niet, want ik heb nog wat te delen, maar ik ben nu zover dat ik denk, ik doe het wel. Een christen is iemand, Pekker, een christen is iemand die Gods woord erkent en daarnaar leeft. Zonder voorbehoud onderwerpt hij zich aan het woord van God, geschreven in het boek der waarheid. Hij gelooft de lering, vertrouwt de belofte, onderhoudt de geboden. Zijn ogen zijn gericht op de God van de Bijbel als zijn vader en op de Christus van de Bijbel als zijn verlosser. Hij zal ons vertellen dat Gods woord hem heeft overtuigd van zonde als verzekerd van de vergeving. Net als Luther is zijn geweten onderworpen aan het woord van God. En net als de psalmist is het zijn verlangen dat heel zijn leven daarmee in overeenstemming zal zijn. Tijdens zijn gebed staan hem de beloften, tijdens de levenswandel de geboden Gods voor de geest. Hij is niet gemakkelijk te beïnvloeden, want hij gebruikt Gods woord als toetssteen voor alles wat op zijn weg komt. Hij zal dan ook niets ondernemen waarvan hij niet zeker is dat de schrift het goedkeurt. En vervolgens vraagt hij, hoe zou het toch komen dat deze beschrijving zo slecht past bij de mensen die vandaag belijden christen te zijn? Dat is een leven wat God behaagt. En als je nou in de greep van Jezus liefde leeft, hè, dan wil je hem toch behagen. Dan gaat het toch niet langer meer om jou, dan wil je hem toch een plezier doen. Geloof is de bereidheid om de Heer op zijn woord te nemen, ongeacht de eigen gevoelens, de eigen gedachten, het eigen intellect, het eigen geweten, de eigen wil, ongeacht wat de wetenschap of de omstandigheden of de traditie of de ouders of ongeacht de consequenties. Geloof is dat we de Heer te alle tijden onder alle omstandigheden op zijn woord nemen en daarna handelen. Weet u, het is opmerkelijk dat we dat woord geloof 26 keer in Hebreeën 11 lezen. Het terugkerende refrein. Door het geloof, door het geloof, door het geloof. 26 keer is het een terugwijzen naar vers 1. Zodat we het nooit weer vergeten. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. 26 keer, zodat je het niet meer vergeet. Dat is het leven wat God behaagt. Tot zover mijn eerste punt, de twee kenmerken van het geloof. Mijn laatste punt. Het startpunt van het geloof. Het startpunt van het geloof. Dus we weten nu wat het is, maar waar begint het? Vers 3. Lees maar mee. Vers 3. Het startpunt van het geloof. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. Nou, voordat de Hebreeën schrijver de namen van de geloofsgetuigen noemt, drukt hij ons op het hart dat waarachtig geloof alles gelooft wat de Heere ooit gezegd heeft. Van Genesis tot Openbaring, van de schepping van de huidige hemel en aarde tot de schepping van de nieuwe hemel en aarde, van het eerste vers van de Bijbel tot het laatste vers van de Bijbel. En daarom dat hij ons nu als eerste meeneemt, want dat is het startpunt van waarachtig Bijbels geloof, naar Genesis 1, de wordingsgeschiedenis van hemel en aarde. Blijkbaar dat het erom gaat dat wij dat als eerste geloven. Het is opmerkelijk te noemen dat de Hebreeën schrijver daar nu als eerste over begint. Als je de Heere gelooft, moet je hem blijkbaar van meet af aan geloven. Die eerste hoofdstukken van de Bijbel zijn fundamenteel voor waarachtig geloof. Sterker nog, ze zijn onmisbaar. In het voorwoord van het boek van William van Dodewaard, The Quest for the Historical Adam, schrijft Albert Mohler, dat is de president van de Southern Baptist Theological Seminary, het volgende. Ik vertaal het. Het evangelie van onze Heer Jezus Christus heeft alles te maken met de historische personen van Adam en Eva als het eerste mensenpaar waaruit heel de mensheid is voortgekomen, met de zondeval als verklaring voor de menselijke zondigheid, voor ziekte en dood. Hij zegt, De ontkenning van de historische Adam en Eva als eerste en enige voorouders van de mensheid verbreekt de schakel, de verbinding tussen Adam en Christus, welke fundamenteel is voor het evangelie. Als wij niet weten hoe de geschiedenis van het evangelie begint, weten wij ten diepste ook niet wat het evangelie betekent. Vergis je niet. Een verkeerd begin van het evangelie leidt tot een verkeerd begrip van het evangelie. Nogmaals, het is veelzeggend, gemeente, dat wij onmiddellijk na de twee kenmerken van waarachtig geloof bepaald worden bij iets wat de laatste decennia in de kerk alom betwijfeld wordt en onder grote druk staat in bijbelgetrouwe gemeente. De tegenstander beukt onvermoeibaar tegen de rots van ons geloofsanker. Het aanvaarden van de evolutietheorie of van de theïstische evolutie, dat leert dat de Heere God voor de schepping gebruik gemaakt heeft van de schepping, heeft desastreuze gevolgen voor de uitleg van niet maar één, maar grote delen van het Oude en Nieuwe Testament. Bij de aanvaarding van de theorie van het theïstisch evolutionisme worden niet enkel maar niet enkele tientallen, maar vele, vele Oud- en Nieuwtestamentische passages van een eenvoudige, normale, letterlijke betekenis ontdaan. De term theïstische evolutie is mijnziens een misbruik van de heilige naam van God. Het is een ijdel gebruik van de naam van de Heere, omdat het de naam van de Heere verbindt aan een theorie die in regelrechte tegenspraak is met zijn eigen woord. En de bewering dat de Heere de hemel en de aarde geschapen heeft met gebruikmaking van de evolutie is niet waar. Dat heeft de Heere niet gedaan. Dat is een Bijbels feit. Het is een regelrechte aanval op het fundament van het geloof, het startpunt van het geloof. De huwgenoten beelden de Bijbel af als een aanbeeld met het opschrift: hoe meer zij zich erin verheugen mij te slaan, des te eerder zullen hun bijlen vergaan. En zo is het, gemeente. Gods woord houdt eeuwig stand en zal geen duimbreed wijken. Maar wee degene die aan het woord van God tornen of daaraan afdoen. Zij halen daarmee het oordeel van de Heere over hun leven. En als het kinderen van God zijn, zal de Heere hen tuchtigen. En wee degene die de kinderen wat anders leren dan wat de Heere zelf zegt. Let u goed op, niemand van u hoeft bang te zijn dat iemand door de evolutietheorie van zijn geloof afvalt. Die angst verklikt een ongezonde theologie. Niemand die door de Heilige Geest is wedergeboren kan van zijn geloof afvallen. Zijn geloof is verzegeld tegen de dag van de verlossing, omdat het door de Heere is gewerkt. Vers 3 zegt, door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En dat woord wereld is de vertaling van het Griekse aionen. En dat staat hier voor het geheel van tijd en ruimte. Denk maar aan het geheel van de natuurlijke en de sterrenwereld en de engelenwereld. Dat alles is ontstaan, zegt de Hebreeën schrijver, door het woord van God. Door het scheppend machtswoord van de Heere. Hij sprak en het was er. Het gaat dus niet om het geloof in het geloof. Je hoort bij wijze van bemoediging wel eens zeggen, ja, je moet er een beetje geloof in houden, hoor. Je moet er een beetje geloof in houden. Dan denk ik altijd, waar moet je dan in geloven? Geloof in wat? Geloof in het geloven? Gemeente, wij geloven niet in het geloven. Wij geloven in God, de almachtige schepper van de hemel en aarde. Met die belijdenis beginnen veel kerken elke zondag de dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Zo begint de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En de klassieke oudkerkelijke geloofsbelijdenis van Nicea uit 325 zegt: ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van hemel en aarde en van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. Let op, er staat niet alleen maar dat hij de schepper is, maar dat hij de almachtige is. De almachtige schepper. En daarmee wordt van oudsher in de kerk beleden dat hij in 6 dagen van 24 uur de hemel en de aarde geschapen heeft. Vraag de Heer Jezus, vraag het Paulus en de apostelen er maar op na. Dat is een consistente getuigenis van de Heilige Schrift door de eeuwen heen. Tijdens een college in 1976 aan het Belgisch Bijbelinstituut in Heverlee werd door een docent openlijk vraagtekens geplaatst bij de historiciteit van Genesis 1, 2 en 3. En verontwaardigd als ik was over deze ongelovige oprispingen, stelde ik hem de vraag of de Heer dan volgens hem bij machte is om de schepping in 6 dagen van 24 uur te scheppen. Daarop antwoordde hij, dat is hij. En dat antwoordde hij met enige wrevel in zijn stem. Maar dat is niet relevant, omdat hij dat niet gedaan heeft. Maar gemeente, dat heeft de Heer nu juist wel gedaan. En het Bijbels getuigenis laat aan duidelijkheid niets te wensen over. De Heere God, de almachtige schepper van hemel en aarde, is de grond waarin het geloofsanker onwrikbaar vast ligt. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En dat is een directe verwijzing naar Genesis 1, waar we tot 10 keer toe lezen. En God sprak, en God sprak, en God sprak. Hij heeft de hemel en de aarde geschapen door het woord van zijn macht. Om het met de psalmist te zeggen, door het woord van de Heere zijn de hemelen gemaakt, door de adem van zijn mond allen heer. Want hij sprak en het was er. Hij gebood en het stond er. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Met andere woorden, de hele zichtbare, waarneembare schepping is uit het onwaarneembare voortgekomen. Namelijk door de logos Gods. En weet u, daarmee zijn we aangekomen bij de Heer Jezus. In het begin was het woord de logos. En het woord was, de logos was, God. Bij God en God. En zonder het woord, de logos, de Heer Jezus, is geen ding geworden dat geworden is. En dan zegt Johannes 1, vers 18, en het woord, de logos, is vlees geworden. De Heer Jezus Christus zelf is de schepper van hemel en aarde. En onmiddellijk als hij op aarde komt, is het eerste wonder wat hij doet, het eerste bewijs wat hij doet voor het feit dat hij God is, een scheppingswonder. Wat doet hij? Kana, vaten, water. Van een op andere moment, gerijpte wijn, wetenschappelijk onderzoek. Het is gerijpte wijn onder bepaalde omstandigheden, zoveel tijd overheen gegaan. Nog een keer wetenschappelijk onderzoek. Want dat kan niet, want het was één op het andere moment. En de wetenschap zegt, nee, het is gerijpte wijn. Het is gerijpte wijn, dat kan niet. Het kan echt niet zo zijn dat dat nu van het één op het andere moment water in wijven aan gerijpte wijn. Nee, wetenschappelijk zal keer op keer op keer aangetoond worden dat het over langere tijd onder bepaalde gecontroleerde omstandigheden gerijpt is in een bepaald soort hout. En dan krijg je die smaak en die zoetigheid en noem maar op. Maar wij weten beter. Wij weten beter. Waarom weten wij beter? Omdat wij door de Heilige Geest ontdekt zijn aan de Heere Jezus Christus. Hij is God. Hij is Immanuel. Hij is God. Met ons, God op de aarde in mensengedaante. En het eerste wonder wat hij doet, is een scheppingswonder. Weet u, het geloof is de gave van God die ons in staat stelt om restloos op zijn woord te vertrouwen, ook al begrijpen wij er met ons menselijk verstand helemaal niets van. Door het geloof weten wij dat het toch zo is. In de gereformeerde dogmatiek van dokter Bavinck lezen wij deze woorden. Het is een opmerkelijk citaat. Wie zijn leer van de schrift, of in dit geval de leer van de schepping, afhankelijk maakt van het historisch onderzoek naar haar wording en structuur, begint reeds met het getuigenis van de Heilige Schrift te verwerpen en staat dus niet meer in het geloof aan die schrift. Hij meent de leer van de schrift te kunnen opbouwen uit eigen onderzoek dan ze in het geloof te ontlenen aan die schrift. Hij stelt zijn eigen gedachten in plaats van en boven die van de schrift. Einde citaat. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. Natuurwetenschappelijk is dat niet te bewijzen, maar voor een kind van God hoeft dat ook niet. Door het geloof zijn de ogen van ons hart daarvoor opengegaan, waardoor wij zicht gekregen hebben op een totaal andere werkelijkheid, waardoor een schepping in 6 dagen van 24 uur geen enkel probleem meer vormt. Wetenschappelijk, ja, onhoudbaar. Voor een ongelovige, het is je reinste kolder en onzinnige bazel. Maar bij alle wetenschappelijke blunders zou die wetenschap vandaag de dag iets minder hoog van de toren moeten blazen. Inmiddels zou duidelijk moeten zijn dat de wetenschap alles behalve onfeilbaar is, terwijl de Heere dat wel is. Hij spreekt en hij wil en hij vraagt van zijn kinderen, zijn gemeente, dat we hem op zijn woord nemen en op basis daarvan handelen. Ja, wij kiezen ervoor om de Heere, de almachtige schepper van hemel en aarde, op zijn woord te nemen. Dat is een geloofskeuze. De Heere heeft nog nooit 1 woord moeten herroepen, terwijl de wetenschap dat regelmatig heeft moeten doen. Het is wat dat betreft logischer om op de Heere te vertrouwen dan op de wetenschap. Ik sluit af met een citaat. Het is van Tozer. Hij die van boven is, de Heere, is boven allen. Je hoeft je nooit voor hem te verontschuldigen. Maak je geen zorgen over het feit dat wat je op school geleerd hebt niet past in wat je van hem geleerd hebt, in zijn woord. Op school leert het ene verduisterde en of misleide verstand het andere. Je hoeft je nooit, hoor je? Je hoeft je nooit voor hem en zijn woord te verontschuldigen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Geloof de Heere op zijn woord. Hebreeën 11 staat vol met mensen die precies dat deden. Ze geloofden niet alleen dat de Heere de hemel en de aarde geschapen heeft. Ze geloofden heel Gods woord. Zij leefde bij het tota scriptura. Tot zover mijn tweede punt, het startpunt van het geloof. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Laat ons samen bidden.